Welkom bij de podcast Stemmen in onze gemeente Renkum. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart gaan wij in gesprek met de lijsttrekkers van de verschillende partijen in de gemeente Renkum. Wij hopen in deze gesprekken iets meer te weten te komen over de mens achter de politicus, over wat iemand beweegt en inspireert. We, dat zijn Etta Meuter, gemeentelid van deze Remonstrantse kerk. Mijn naam is Annemarieke van der Wouden en ik ben als predikant aan deze gemeenschap verbonden.
Onze gast van vandaag is John Bartels van Partij Renkumse Dorpen. Welkom John.
Dank je wel.
We hebben alle gasten gevraagd om een voorwerp mee te nemen. Nou zie ik hier voor ons een beeldje. Zou jij jouw voorwerp willen beschrijven?
Ja, ik heb meegenomen het beeldje wat voorstelt Maria van Renkum. Het originele beeld staat in de katholieke kerk in Renkum. Sinds 1380 was dit beeldje, het origineel, aanwezig in Renkum. En dat heeft een belangrijke rol gespeeld voor veel gelovigen die op de een of andere manier zich aangetrokken wisten te voelen bij dit beeld. En daar ook op hun manier kracht, troost, bemoediging hebben ervaren. En ook heden ten dagen zijn er nog altijd mensen, ook groepen, maar ook vooral individuele mensen, die speciaal naar Renkum komen vanwege Maria van Renkum, om daar hun zielenroerselen, verwoord of onverwoord, kwijt te raken. En dat is gewoon heel mooi dat dat kan. En dat mensen ook nog de tijd en de rust vinden om dit te doen. En ik heb het beeldje even meegenomen. Het is natuurlijk een replica, een klein beeldje ervan. En ook omdat ik me heel erg verbonden voel met een Franse hofdame uit de 14e eeuw, Marie d'Acour, uit La Sozaille. Er is een heel verhaal omheen. En uiteindelijk is zij ook in Renkum uitgekomen als 26-jarige vrouw in 1406. Heel bewust naar Maria van Renkum. Zij is er 4 keer geweest. En ook in 1407, 1409 en 1418. En het laat zich raden dat zij eigenlijk, denk ik ook, misschien in gedachten gevraagd heeft dat ze toch ook nog een kind zou mogen baren. Wat nooit gebeurd is. En een heel verhaal eromheen. Maar zij is eigenlijk in een politiek huwelijk terechtgekomen met Reinald IV, de toenmalige hertog van Gelre. Met de bedoeling om de binding tussen Renkum, Gelderen moet ik zeggen, en Frankrijk duurzaam te maken. We zaten in de 100-jarige oorlog in die tijd, tenminste in Engeland en Frankrijk. En zij kreeg een bruidsschat mee met de bedoeling om voor een nageslacht te zorgen. Want dan zou dat veel bestendiger zijn natuurlijk. Nou, dat is niet gebeurd. Het is ook een beetje triest afgelopen. Maar zij is ontzettend, ze staat model voor ons, voor mij ook, als zijnde een vertegenwoordigster van alle pelgrims die vroeger, nu en hopelijk ook in de toekomst, baat vinden om te gaan naar Maria van Renkum. Om daar dus energie op te doen, laat ik maar zo zeggen. Om hun geloof daarin te kunnen verdiepen. En zij is ook ontzettend politiek actief geweest in Gelre. Maar ook cultureel heel actief geweest. En ze heeft veel gedaan, ook voor arme mensen, veel aalmoezen gegeven. In die zin is ze ook een mooi voorbeeld voor ons.
Hè? Kun je iets vertellen wat Maria voor jou persoonlijk betekent? Maria van Renkum voor jou persoonlijk betekent?
Nou, ik ben van huis uit katholiek, dus dan groei je ook op in die traditie natuurlijk. Hè? Maar op een bepaald moment kwam ik in het onderwijs terecht, en katholiek onderwijs. En ik had wel de behoefte aan mezelf te vragen van, wat is dat nou? He, je kunt het wel staan in het onderwijs, maar hoe voelt het nou voor jou? Ja, het voelde wel goed, maar je wil meer houvast hebben van waar ben je mee bezig eigenlijk. En het mooie is, zal ik maar zeggen, dat eigenlijk de Maria-figuur voor katholieken, voor mij zeer zeker, ik kan het niet helemaal goed duiden, maar een belangrijke rol speelt. Als ik nu naar de Sinaï ga vannacht, dan ga ik dus nog vandaag even naar Maria van Renkum. En dan steek ik een kaars op. Ja, dat klinkt een beetje plat, maar zo, het is echt gemeend. En dan zeg ik van, ik ben blij dat ik de gezondheid heb, de mogelijkheid heb om weer te kunnen gaan. En ik hoop ook weer gezond terug te komen. En dan vind ik het mooi als ik dan over een paar dagen op de top van de Sinaïberg staat. De traditionele stad, de Horeb, de berg van Mozes. Nou, dan denk ik ook aan Maria Verenkum. Denk ik, goh, dat beeld staat nu maar weer te staan. Op die plek die ons vertrouwd is, die mij vertrouwd is. En ik sta nu hier. Het is ook een baken van vertrekken, terugkomen. Ja, zo op de een of andere manier. En wat ik heel mooi vind is als ik... Ik ga meestal door de week alleen even naar de kerk. En dan ga ik dus naar Maria Verenkum toe. En als ik dan het beeld zie, dan realiseer ik mij ook dat zo'n 620 jaar geleden Marie Lacour ook het beeld gezien heeft. Hetzelfde beeld. En op die manier heb ik ook een binding met het verleden, verre verleden. Ik heb haar natuurlijk nooit gekend. Ik heb ook maar een idee van haar. Ik heb wel wat gelezen natuurlijk, dat soort dingen. Maar op de een of andere manier boeit Marie Lacour, Maria van Gelder mij. En ook wat we samen hebben is ja, toch de belangstelling, het getrokken worden door de Maria-figuur zoals die tot ons komt. En ik vind het heel mooi dat met name uit de protestantse wereld, de hervormde wereld, er steeds meer belangstelling komt voor de mens Maria, wie zij was. We weten heel weinig van haar natuurlijk, bijbels gezien, heel weinig. Maar op de een of andere manier, het is een moederfiguur en een moederfiguur spreekt altijd tot de verbeelding. Dat is gewoon zo.
Ja. Ja. Hey, ik hoor jou zeggen Maria, hè? De naam Maria komt in alle drie de beelden die je beschrijft komt terug. Maar ik hoor je ook heel erg die lange lijnen van de tijd en van zoveel eeuwen terug. Je vertelde voor dit gesprek dat je inderdaad vannacht naar de Sinaï-woestijn gaat, de berg van Mozes. Je bent heel bewust bezig met, ik zou bijna zeggen waar we vandaan komen, zeg ik dat zo goed?
Ja, ik vind het, kijk, het leven is op zich, zeg ik ook tegen mijn kind, is heel bijzonder. Hè? We vinden alles heel gewoon. Ik zeg maar, moet je nou eens kijken, als het mooi weer is, dan kruipt een meertje met zo'n grote zandkorrel. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Zo'n klein beestje, met zo'n grote zandkorrel. Ik heb in het onderwijs gestaan en ik heb altijd geprobeerd kinderen duidelijk te maken van hoe mooi alles in elkaar zit. Mm. Om je daar bewust van te zijn, om je te verwonderen over dingen die zo normaal lijken. En dat is niet normaal. Het is, op de een of andere manier is het allemaal zo gekomen. En daar kun je verschillend over denken. Maar het is goed, vind ik, om je daar ook af en toe even bij mee bezig te houden. Om stil bij te staan. Dat is ook wat het leven echt tot leven maakt, weet je. Het zijn niet de alledaagse dingen van een kopje koffie drinken en een bed opmaken en dit en dat en zo. Nee. Het jezelf verwonderen, dat uitspreken naar je medemensen, het aanhoren, beluisteren, dat maakt het leven mooi. Dat vind ik wel. En ik vind het ook heel mooi, er zijn er zoveel al die voor ons een leven geleefd hebben, in andere tijden, andere omstandigheden. Maar er zijn ook een aantal zaken die hebben we allemaal gemeenschappelijk. Waaronder van, ja, je houdt je toch bezig op zijn tijd met vragen als, waar kom ik vandaan? En waarom ben ik nou hier geboren? En wat is nou de bedoeling? Wat moet ik doen? Dat zijn de meest essentiële vragen van het leven. En dat maakt het leven om je daarmee bezig te houden, zonder dat je weet dat je altijd een antwoord krijgt. Dat krijg je meestal niet, maar dat maakt niet uit. Het is een hele kunst om je gedachten daartoe te bepalen. En om voor jezelf daar woorden voor te vinden, als je dat kan. En dan zie je iedere keer, ieder woord schiet weer tekort. En dan ga je weer kijken, ja, maar ik voel het zus of ik voel het zo.
Ik heb in jouw verhaal tot nu toe, heb ik eigenlijk twee woorden gehoord. Die leg ik even aan je voor, om te horen of dat klopt. Het ene is verwondering.
Ja.
En het andere is dankbaarheid.
Absoluut.
Ja? Zijn dat pijlers in je...
Ja, dat vind ik wel. Hè. Kijk,
in je leven?
Ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen van... joh, moet je kijken, we hebben thuis schoon drinkwater. We hebben riolering. En dan wordt er vaak wel eens gezegd hè, van... ja, daar betaal je toch ook voor? Ja, natuurlijk, daar betaal ik ook voor, maar we hebben het ook. Om me even te duiden... joh, er zijn de meeste mensen die nu leven hebben dat echt niet... En het is heel moeilijk om je daarin te verplaatsen. We mogen blij zijn dat we, vind ik wel, in een land wonen waar je nog kunt zeggen wat je wil zeggen. Mm-hmm. Zonder dat je hoeft te denken van word ik hiervoor opgepakt of niet. Dat soort dingen. We hebben nog winkels waar je je levensmiddelen kunt kopen. Het is allemaal onderhand bereikt. We gaan met vakantie. Ja, dat is ook iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn. En ook het feit dat we, dat is gewoon zo, hè, sinds 1945 geen oorlog meer gekend hebben hier in dit land.
Mm.
Nou ja, het is heel moeilijk voor met name denk ik jonge mensen om je te realiseren dat dat niet vanzelfsprekend is. Niks is vanzelfsprekend. Je moet er wel vorm aan geven. Je moet je er wel voor inzetten om het ook te kunnen behouden.
Ja, en dat heb jij geprobeerd ook in het onderwijs, om daar de kinderen bewust van te maken dat de rijkdom die wij hier hebben, dat die niet vanzelfsprekend is.
Nee, absoluut niet.
Dat dus, kunt leren zien.
En misschien... Nou ja, kinderen en mensen hoeven dat niet altijd helemaal te kunnen vatten. Maar het feit dat het je op een spoor zet van, goh, vind ik al heel wat.
Mooi.
Ja. Ja.
Vind ik al heel wat.
Je zei al, we leven in een land waarin we kunnen zeggen wat we denken of wat we willen zeggen. We hebben voor alle gasten een afsluitende vraag. En de vraag die ik aan jou zou willen stellen is, stel dat jij hier op zondagochtend in de kerk op de kansel staat. Welke boodschap zou je dan aan de mensen mee willen geven?
Dan zou ik zeggen dat het goed is om ook te denken aan de ander, maar vergeet jezelf niet. Maar je ziet ook veel mensen die zich ontzettend inzetten voor de ander, maar ze vergeten zichzelf. En dan is het simpel van heb je naaste lief als jezelf. Dus je mag jezelf ook lief hebben. Je mag ook voor jou opkomen. Je mag ook duidelijk maken waar jouw gevoelens liggen en waar jouw wensen liggen. En je hoeft niet altijd... Er moet een balans zijn, laat ik maar zo zijn. Dat vind ik heel belangrijk. En ik zie met name bij vrouwen, ik zie het ook bij mijn eigen vrouw, laat dat nou een beetje los. Ga nou ook eens even iets doen wat je zelf leuk vindt.
Heb je naaste lief als jezelf?
Ja.
Ja.
In feite, maar goed, het gaat er even om van... Je mag er zelf ook zijn. Hè? Je mag ook best je eigen plekje zien te behouden of te verwerven. Zonder dat dat ten koste gaat van een ander. Maar je moet ook altijd oog blijven hebben van de noden van een ander.
Ik denk, een hele heldere boodschap.
Ja, de balans tussen die twee.
Ja, ik vind dat heel belangrijk.
Ja. Dank voor dit gesprek. Fijn dat je onze gast wilde zijn.
Graag gedaan en jullie bedankt voor het willen ontvangen van mij in dit geval.